Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Gaspedaal.nl.
De stroom.
Ja mensen, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van CryptoTakkies. Mijn naam is Raoul Essenboom en in deze podcast ga ik je alles leren over crypto. We geven hierin geen adviezen waar je geld in moet stoppen. Nee, natuurlijk doen we dat niet. Maar we willen je wel gaan helpen in het geval dat je zou willen beleggen en investeren. Want hè, als je gaat investeren, investeer dan vooral in kennis. Kennis. Daar gaat het om. En we gaan je ook waarschuwen voor alle gemaakte fouten. En ik heb er een hoop gemaakt en Riva ook. En trouwens ook no worries als je nog maar heel weinig weet van crypto's. Want deze podcast die is er voor iedereen. Ook voor de beginners.
Inclusiviteit.
Inclusief zijn we. Ja, Riva, je weet het. We hebben net een heerlijke intro gehad. Je weet, ik vind die tune, ik zei het al aan het begin. Ik vind die tune echt hard. Maar ik heb voor deze aflevering heb ik nog wat speciaals. Want vandaag, wat gaan we bespreken? NFT's. Nou, wat is het precies? Wat kun je ermee? Die intro dus. Die is dus van onze grote vriend Pete Davidson. Want die rapte hierover in de Saturday Night Live. Vorig jaar of zo rapte die hier een stukje over. Daar gaan we eventjes naar luisteren. Now what the hell's an NFT? Apparently cryptocurrency. Everyone's making so much money. Can you please explain what's an NFT? I said, what the hell's an NFT? It's like real life Monopoly. Everyone is doing it like Gronkowski. Can you please help me make an NFT? Nou, Riva, dit is toch een geweldige intro, waar of niet?
Ik denk dat Pete Davidson voor het eerst in zijn leven de juiste vraag stelde. En ook een mooi begin voor de podcast. Maar ik dacht dat je eerst iets anders wilde laten zien. Want je had een hele mooie e-mail gekregen vanuit het zonnige El Salvador. Ik heb me rot gelachen om deze e-mail.
Dit moet ik nog eventjes met jullie delen. Dames en heren, dus we geven ook altijd aan het einde van de episode. Stuur een e-mailtje naar cryptotakkies@de-stroom.nl. Nou, wat denk je? We hebben onze eerste mail binnen van Ricardo. Ricardo, ontzettend bedankt. Verstuurd vanuit het zonnige El Salvador. Ja, ik ga niet de hele mail voorlezen. Want ik zie mijn gast hier al kijken en die denkt, potverdorie zeg. Dat is een heel manuscript.
Dat is een flinke test. Ik ben heel benieuwd.
Ja, nou er staat in elk geval. Vanuit het zonnige El Salvador is hier de gekke keeper Kiboom met heel veel vragen. En ik hoop dat je me een beetje op weg kan helpen. De afgelopen maand heb ik verschillende podcastjes geluisterd, wat boeken gelezen. En inmiddels ben ik gestart met het beluisteren van de CryptoTakkies podcast. Luistert heerlijk weg en is daarnaast nog informatief ook. Super tof om te zien dat je op een educatieve manier bezig bent. In de podcast vertel je dat we als consument altijd een mailtje kunnen sturen. Vandaar mijn e-mail. Nou, geweldige e-mail. Hier kom ik ook aan het einde van de episode even op terug. Want hij heeft een vraag over beleggen, maar beleggen in aandelen. En ik denk dat het handig is dat we dat ook eventjes met Jan-Willem gaan bespreken. Want in deze episode gaan we het namelijk eerst hebben met mijn gast. Niemand minder dan de founder en CEO van Arctic Labs, Wouter Kloosterman.
Ja, Raoul, dankjewel voor de geweldige introductie. Ja, ik ben dus een van de oprichters van Arctic Labs. Arctic is het eerste gecureerde NFT-platform van Nederland.
Gecureerde?
Jazeker. Ja, dat is ontzettend belangrijk in de huidige tijd. Want zoals je ongetwijfeld wel hebt gezien, je ziet de hele dierentuin voorbij komen. Het begon allemaal met de Bored Ape. Nou, dat is natuurlijk wel enigszins een mooi project. Maar je ziet tegenwoordig zoveel verschillende plaatjes dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Dus daar gaan we vandaag hopelijk een klein beetje verandering in brengen.
Hopelijk. Ik weet het zeker, Wouter. Maar vertel eens even kort, wat doen jullie precies? En vooral jij bij Arctic Labs?
Ja, zeker. Dus wij zijn eigenlijk gewoon een soort van marktplaats waar mensen kunnen handelen in NFT's. We zijn overigens nog niet live. We gaan over anderhalve maand ongeveer gaan wij live. En je kan het eigenlijk gewoon zien als een marktplaats voor digitale kunst. Dus dat is zowel digitale kunst als fotografie. Soms ook fysieke werken. En misschien wel goed om even kort uit te leggen wat zo'n NFT nou eigenlijk is. Want ik neem aan dat er ook luisteraars zijn die niet precies weten wat een NFT is.
Ja, maar dat gaan wij dus eventjes doen.
Nou, dat
gaan
we doen. Weet,
ja, maar jij gaat daarop voorborduren. Want
heel goed.
We gaan eerst eventjes wat jij aangeeft uitzoeken. Ja, een NFT. Stel, hè, Wout, dat we dat nou in het woordenboekje zouden gaan opzoeken. Sla het woordenboekje even open. Pats, en we gaan naar de N. Ja. En we doen zo die bladzijde voorbij. Pats, pats, pats. N. Nou, Rifa, wat vinden we?
Helemaal niks.
Helemaal niks.
Leeg.
Oh, want die dikke vandalen, ja, die moet toch een keertje, die moet geüpdate worden. Net als die nodes, hè? Die worden tenminste wel snel geüpdate. Maar goed, op Google. Een NFT is een non-fungible token. Een niet inwisselbaar, onvervangbaar digitaal eigendomscertificaat.
Ja.
Dit certificaat kun je digitaal creëren en koppelen aan een digitaal object, zoals een afbeelding. En dat registreer je vervolgens in de blockchain.
Yes.
Nou, hè, ja, veel van die termen die kennen we inmiddels, maar toch blijkt het nog lastig. Dus we gaan dit eventjes ophelderen. Heel simpel, ja, eigendomscertificaat. Je wil gewoon bewijzen dat bepaalde digitale items, dat die van jou zijn. En daar kun je een soort van bewijsje van krijgen. Zo, met een soort van handtekeneertje. Pats. En dat bewijsje, dat is er dan alleen voor jou. Het is uniek. Ja, en over NFT, non-fungible tokens, ja, wat is dat dan? Nou, dat is gewoon een uniek ding. We hadden het er al vorige keer over in de vorige episode, Riva. Een token is...
een representatie van een object.
Nee, een representatie van alles kan het zijn.
Ja. Maar dat,
dus ook een object, inderdaad.
Ook een object, ja.
We hebben een token, wat een representatie kan zijn van alles. En dan hebben we dat ding non-fungible. Dus het is niet uitwisselbaar.
Ja.
Nou.
Oké, ja, leuk. Maar wat kan ik er nou precies mee?
En kijk, Wout.
Dat ga ik dus even uitleggen, Riva.
Daar kom jij dus.
Alsof we dit hebben geoefend.
Nou ja, wat je natuurlijk vooral ziet, voorheen, als jij bijvoorbeeld van iemand een foto maakte. Stel, we hebben net samen een foto gemaakt. In principe zouden we die naar iedereen door kunnen sturen. Maar wie is nou eigenlijk de originele eigenaar? En dat is eigenlijk waar die NFT goed voor is. Dus een stukje, ja, eigenlijk is het dus het medium waardoor je kan herkennen of iets daadwerkelijk van jou is. Dus als mensen nu spreken over digitale kunst, dan wordt eigenlijk de NFT is eigenlijk het stukje techniek erachter, waardoor je dus kan herkennen of iets daadwerkelijk voor jou is. Dus eigenlijk kan je dus eigendom toekennen aan een digitaal item, heel simpel gezegd.
Ja, Riva. Geeft dit een beetje antwoord op je vraag?
Heel duidelijk. En wat hebben wij dan, zeg maar, als luisteraars eraan? Dus hoe moet ik dit dan zien? Behalve, want we kennen natuurlijk de kunstvoorbeelden, maar zijn er ook nog...
Nou ja, wat vooral heel interessant is, wat wij bijvoorbeeld zien in de industrie, is dat er zijn fotografen die hiervoor ook geprobeerd hebben om gewoon geld te verdienen, maar die gewoon nooit echt zijn doorgebroken, omdat het gewoon heel lastig was om eigendom toe te kennen aan hun werken. En nu, door middel van NFT's, kunnen zij echt van hun passie hun beroep maken. Dus ja, dat is wat je heel erg ziet. Ook mensen die digitale kunst maken. En daarnaast heb je gewoon een heel interessant aspect aan NFT's, en dat zijn royalties. En wat dat inhoudt, is dat je vanaf de tweede sale en alle sales daarna een percentage krijgt over de verkoopprijs. En dat is natuurlijk super interessant, want daarmee creëer je eigenlijk een passieve inkomstenstroom voor de rest van je leven.
Dus je kan eigenlijk kunnen kunstenaars of creators, artiesten, hoe je ze wil noemen. Ja, ik houd op creators. Kunnen nu zeggen van nou, hè, voor de ding dat ik heb gemaakt, daar wil ik eigenlijk constant aan blijven verdienen.
Exact.
En dan bij elke verkoop die ik maak of die iemand anders maakt, kun je een bepaald percentage van dat bedrag waarvoor dat object of ding wat je hebt gecreëerd verkocht is, daar kun je aan verdienen.
Dat heb jij goed uitgelegd.
Jeetje.
En
nou,
daarnaast is ook wel interessant te benoemen bijvoorbeeld fysieke kunstenaars. Die zijn er nu ook gewoon mee bezig. Want je hebt hier galeries in Amsterdam waar je gewoon 30 tot soms wel 50% moet afstaan als je een kunstwerk verkoopt. En op veel NFT-platformen is dat slechts 10%. Dus het is... ook wel erg lucratief kan het zijn om in NFT's te beginnen.
Ja, en dat denken mensen toch ook, dat het altijd lucratief is. Hè? Dat zie ik.
Ja, dat is zeker de valkuil. Dus
ook
daar
die
moet
reclames,
je...
ik kijk ernaar en dan denk ik soms van ja, weet je, die Bored Apes die je moet kopen voor $300,000. Nou, en inmiddels, wat is de huidige floor price van die Bored Apes?
Ik heb vanmorgen nog even gekeken. Hij zit nu op de floor price nu $175,000.
En wat is trouwens een floor price voor de mensen die denken, jeetje, floor price, heb ik nog nooit van gehoord?
Nou, dat is de laagste prijs waarvoor je er een kan kopen. En er zijn er in totaal 10.000. Dus de allerlaagste prijs van al die 10.000 stuks is op dit moment $175,000.
Potverdorie.
Het is gewoon startbot, hè? Dat betekent niet dat je eentje krijgt op die prijs.
Nee, maar is niet erg. Die 100 douzen, die haal ik zo even uit mijn schoenendoos, weet je. Dat is geen probleem.
Die hebben geld voor jou,
tuurlijk,
toch?
Ja, het is een minor team. Maar Riva, jij zag ook al die bekende boys met die projecten, toch?
Ja, ik zag laatst de heer met de leeuw op zijn rug, Memphis Depay. Ook een voetbalprojectje. Ben even vergeten. Oh ja, Memphis Lions Club. Zag ik voorbij komen. Ik zag Frenkie de Jong, die had ook een NFT gelaunched. En we zien ook, zeg maar, dat heel veel van die bekende mensen die Bored Apes kopen. Ik zag ook bijvoorbeeld Justin Bieber, maar ook in Nederland zagen we Enzo Knol. En, ja. Maar waarom doen ze dit? En wat is vooral de meerwaarde van dat? Waarom delen mensen dit dat ik zo'n ape heb gekocht? Of dat ik NFT's heb gekocht van iemand? Waarom doen ze dat?
Ja, dat is een goede vraag. Het is ook wel een stukje een statusgoed. Dus inderdaad, wat je op een gegeven moment zag, dat iedereen het ook als profile picture, zo worden die plaatjes van die apen ook genoemd, PFP's, dat iedereen het op een gegeven moment op een social media kanalen inderdaad ging delen. En ik denk eigenlijk dat het niet heel veel anders is dan een Louis Vuitton bag dragen. Mensen die hebben status, daarom zouden ze het denk ik ook graag op hun profiel laten zien. Daar komt wel bij kijken, dat is denk ik wel belangrijk om te benoemen. Je hebt eigenlijk twee soorten NFT's. Aan de ene kant heb je de PFP's, dus dat zijn die profile pictures, bijvoorbeeld die dierentuinplaatjes waar ik het net over had. En aan de andere kant heb je echt de digitale kunst. Maar die PFP's dus, die zijn allemaal utility-based. En dat houdt in dus dat er ook daadwerkelijk iets in het echte leven aan gekoppeld zit. Dus bijvoorbeeld als jij zo'n Bored Ape bezit, dan krijg jij toegang tot exclusieve yacht parties. Dus als jij er een had, dan kon jij een maand geleden, stond jij op een jacht met Justin Bieber en met Martin Garrix, stond je daar te partyen. Nou, dat is dan je toegangsbewijs. Dus er zijn wel daadwerkelijk wel dingen aan gekoppeld als jij zo'n NFT bezit.
Maar hoe zit het dan met dat toegangsbewijs? Want stel dat ik zo'n mooi screenshotje maak en ik ben handig met photoshoppen en ik plak dat ding precies zo in mijn Twitter.
Ja.
Accountje. En ik kom aan bij zo'n jacht. Hè? Want de Bored Ape Yacht Club, weet ik veel. Dat zal vast een feestje op een jacht zijn geweest. En ik laat zien, ja, hier moet je kijken. Hier, ik heb ook zo'n foto. Zeggen ze dan meteen, oh ja, je mag naar binnen?
Nee, dan er staat dus inderdaad een klein stukje code op de blockchain geregistreerd. Waardoor je dat kan achterhalen van wie die is.
En dat
is dus die NFT. En dan zien ze, maar die Raoul, die heeft helemaal niet die aap. Jammer joh, je kan weer naar huis.
Dus dat is dus dat eigendomscertificaat.
Ja, het is eigenlijk een soort van digitale handtekening. Zo zou je het wel kunnen zien.
Zooi.
Mooie analogie, digitale handtekening.
Ja, maar over die digitale handtekeningen gesproken. We willen natuurlijk wel dat als mensen dan zo'n kopiekje of zo'n foto hebben. Dat ze die digitale handtekening op een juiste manier gaan gebruiken. En daar kom je eigenlijk ook een beetje terecht op van, ja, dat is de veilige opslag toch van zo'n NFT. Hoe werkt dat eigenlijk? Dus dat veilig opslaan van die NFT's.
Ja, het wordt dus allemaal ten eerste op de Ethereum blockchain. Wordt het in ieder geval op ons platform opgeslagen.
Ja.
En daarnaast is alles gedecentraliseerd. Dus het staat ook vereeuwigd op de blockchain. En het belangrijke daarbij is eigenlijk, we gebruiken dan een systeem, daar gaan we niet te diep op in, dat is erg technisch, dat heet IPFS.
Ah.
Ooit van gehoord?
Ja, zeker.
Oké, maar in ieder geval, het wordt dus decentraal opgeslagen. En het grote voordeel daarvan is, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar grote techbedrijven zoals een Facebook en YouTube, dat staat allemaal opgeslagen op centrale servers. Dus als die server offline gaat, dan zouden in principe al die data zou kwijt zijn. Dus dat zie je nu ook bijvoorbeeld in een Rusland gebeuren, dat een dictator in één keer al het nieuws offline kan halen. Dat zou dus in dit geval, als het op IPFS opgeslagen zou worden, zou dat niet kunnen.
En dat kan niet, want IPFS, Riva, als het goed is, heb jij je onderzoek naar gedaan. Ja, hè? Waar staat dat voor?
Interplanetary File System.
Jeetje. En wat maakt dat dan zo anders dan andere vormen van opslag? We houden geen van decentraal, maar hoe ziet dat er dan uit?
Ik gebruik altijd de vergelijking met een torrent. Dus dat betekent dat als iemand dat bestand op zijn computer heeft en die computer staat aan, dat betekent dat hij dat bestand ook constant aan het delen is met het hele netwerk. En als er heel veel computers zijn die allemaal dat bestand hebben op hun netwerk en op hun computer staan, dat als één computer uit is, betekent dat er nog misschien 9 andere computers aan blijven staan die dat bestand hebben. Dus het voordeel daarvan is, maakt niet uit, al valt bijvoorbeeld Rusland weg, zijn er genoeg andere landen die bewijzen van het bestand nog steeds zouden moeten hebben, waardoor het altijd online blijft slaan, online blijft staan. En dat is ook het gedecentraliseerde aspect ervan, toch?
Ja, dus ja. Dat is dan het voordeel van die decentrale manier van het opslaan van gegevens in dit geval.
Ja, correct.
Nou, super handig.
Een mooie uitleg van Riva, zeker.
Ja. Thank you.
Riva.
Als jij toevallig je scriptie over NFT's of zo?
Hey, nu kan ik dit gebruiken voor mijn onderzoek. Dankjewel.
Ik denk dat dit heel waardevol is voor je onderzoek. Maar we hadden ook uitgezocht dat niet alle NFT's of niet eigenlijk alle projecten even populair zijn. Want een van die spelers waar jij het over had...
Frenkie de Jong.
Frenkie, ja, volgens mij. Waren er een stuk of 10.000 van die stuks waren er gepublished? Klopt dat zoiets?
Dus je kon ongeveer 10.000 plaatjes halen van Frenkie de Jong in een of andere vorm. Ik weet niet exact welke vorm of wat voor plaatjes het waren uit mijn hoofd. En jij hebt de statistieken staan, maar ik ga ze even proberen op te citeren uit mijn hoofd. Het waren dat er 200 stuks maar van zijn verkocht. En die 200 stuks zijn verspreid over 70 mensen.
Ja, dat heb ik staan ook.
Ja, dus dat ongeveer elk persoon heeft 3 plaatjes gekocht.
Van de 10.000.
Ja. Van de 10.000.
Ja, en dat is dan waarschijnlijk toch alweer, omdat dan de dingen die je er uiteindelijk voor terugkreeg, die waren dan waarschijnlijk niet goed genoeg voor de mensen. Of wat ik me ook nog kan voorstellen, ik weet niet precies hoe die fanbase van Frenkie de Jong eruit ziet, maar begrijpen die hoe je een NFT moet kopen? Ik denk dat misschien ook wel een groot probleem is. Op dit moment, voor heel veel mensen, is het gewoon nog te moeilijk.
Of dus, te duur.
Of te duur, inderdaad. Dat speelt ook absoluut mee. Maar ik denk zeker, als die voor die markt is het ontzettend belangrijk dat het allemaal veel meer toegankelijk wordt.
Ja, en nou zeg je wat. Haal je wat moois aan. Toegankelijkheid. Enerzijds hebben we natuurlijk te maken met die technologie, waarvan we zeggen van ja, hè, dat is niet altijd even gebruikersvriendelijk. Anderzijds heb je natuurlijk ook te maken met die vreselijke hoge prijzen.
Ja.
Wat het ook niet echt toegankelijk maakt. Terwijl die crypto-ethos, die was altijd van, ja, we willen het geld willen we toegankelijk maken voor iedereen. En we willen ervoor zorgen dat iedereen kan winnen. En dat werkt natuurlijk niet. Als je winnaars hebt, heb je ook verliezers. Maar hoe zit dat nou in die NFT-space? Want eigenlijk zou je het liefste willen dat als je bijvoorbeeld zo'n Bored Ape Yacht Club hebt, dat dat toegankelijk is voor iedereen. Maar wat doen ze nu eigenlijk? Ze draaien het gewoon compleet om. Wat vind jij daarvan?
Ja, ik vind het een lastig onderwerp, want aan de ene kant, je houdt natuurlijk altijd exclusieve projecten. Je ziet ook wel echt dat er genoeg projecten op dit moment zijn die wel echt veel betaalbaarder zijn. Zeker in de huidige markt. Ik zat bijvoorbeeld gisteren te kijken naar Damien Hirst. Dat is echt een hele goede kunstenaar die ook mooie dingen heeft gemaakt in NFT's. En die heeft tegenwoordig dat is voor heel veel mensen misschien alsnog niet betaalbaar, maar voor $1500 staan er nu NFT's op een optie. Ja, die stonden er een paar maanden geleden voor 5 tot 10k op. Alleen ik snap wat je bedoelt. Zeker een paar maanden terug betaalde je alleen al aan gas fees, bijvoorbeeld op Ethereum. En een gas fee is dus eigenlijk dat zijn de kosten die je betaalt om een transactie vast te leggen op de blockchain. Die liepen op een gegeven moment gewoon op van 100 tot 150 euro. Dus dan heb je nog niet eens de NFT en dan moet je al €150 betalen. Nou, dat is niet heel toegankelijk.
Maar wel wat leuk is om er om dieper op in te gaan. Want jullie met Arctic, jullie hebben een soort van niche gevonden. Hè? Want NFT's, dat is een soort van technologie.
Ja.
Of de non-fungible token. Dat kun je eigenlijk inzetten voor eigenlijk meerdere use cases. Het gaat gewoon om het maken van een soort van bewijsje van eigenaarschap. Ja. En dat kan gelden voor kunst. Maar dat kan bijvoorbeeld ook gelden voor een certificaat. Of een diploma. Of misschien een zorgdocument. Of soms zien we zelfs het voorbij komen van vliegtuigtickets. Daar had Gary Vee het een keertje over. Ja, vliegtuigtickets worden ook NFT's. Ik zou niet weten waarom je daar per se een NFT van zou moeten maken. Volgens mij kan je dat ook gewoon hashen in de blockchain en dan laten controleren. Maar goed, het kan. Maar het leuke is, met die NFT's, dan wordt er soms heel veel geld verdiend. En soms heeft dat nut. Dus is er een soort van kunstenaar en die verkoopt een projectje. En dat project, dat is gewoon kunst. Hè? Dat is de use case.
Ja.
Maar soms is het eigenlijk ook geen kunst. En is het gewoon een manier voor mensen om heel snel geld te verdienen. Snel een community op te richten en te zeggen van ja, koop dit ding nu. En voordat je het weet, stort de hele boel in.
Ja. Ik denk ook dat dat eigenlijk wel een hele grote reden is waarom die markt ook deels nu zo hard is ingestort. Omdat je zag natuurlijk vorig jaar, dat was maart 2021, toen was het zo ontzettend populair. Toen alles ging de lucht in en elk project. En voornamelijk dus met van die projecten waarbij 10.000 stuks werden uitgegeven. Daar heb ik het er weer over, die dierentuinplaatjes. Maar daar zag je, er werd er heel veel gehyped. En dan op een gegeven moment, dan werden ze verkocht. En dan kon je ze vaak minten voor 0.25 ETH. Wat toen de tijd was dat 1000 euro per stuk. Werden er 10.000 van verkocht. Nou, die gasten in één klap rijk natuurlijk. En dan daarna, er werd er niet meer heel veel gedaan met die NFT's. Valt de community weg. En dan keldert de prijs natuurlijk. Dus dat is denk ik echt het grote probleem geweest. Met al die pump en dump projecten.
Dus pump en dump projecten. Die hebben we ook in de NFT space.
Absoluut.
Los van dat snelle geld wat er dan verdiend wordt. Wat is nog meer de meerwaarde van NFT's in het grotere plaatje? Wat kunnen we daarvan verwachten in de aankomende 5 tot 10 jaar?
Ja, nou ja, wij zitten dus wel echt op de digitale kunst gefocust. Dus ik zat gisteren bijvoorbeeld ook te kijken bij een kunstenaar die al sinds 1990 in de internetkunst zit. Dat is Jan-Robert Leegte.
Potverdorie, Riva, hoe oud ben jij?
Ik ben 24.
Sinds 1990?
Dan moet je nagaan.
Oh my days.
Ja, ja. Die man maakt langer kunst dan dat ik leef.
Lange digitale kunst. Misschien maakte hij al fysieke kunst daarvoor. Potverdorie. Oké, ga verder.
Maar ja, dit soort projecten, dat zijn mensen die er al zo lang mee bezig zijn. En dat kan je dus ook wel echt gaan zien als echt een mooie kunst. Dus die zitten ook bijvoorbeeld bij galerijen in Amsterdam, waar het wordt tentoongesteld op digitale schermen. En ik geloof eigenlijk meer in dat aspect dan echt in die plaatjes waar utilities aangekoppeld zitten. Dus ik denk ook echt voor de lange adem. Daarnaast zijn wij ook wel bezig om al te kijken naar de metaverse. Dus er wordt momenteel voor ons een digitaal museum wordt er gebouwd. Dat straks de kunstenaars op ons platform ook hun werken kunnen aanbieden. In een museum waar je eigenlijk in eerste instantie gewoon via je keyboard met je pijltjestoetsen doorheen kan lopen. Maar op den duur willen we ook een second layer met VR-bril toevoegen. Dus dat je echt door dat museum vanuit huis gewoon kan gaan lopen.
Ja, dat is wel vet.
Super dope.
Ja, ik zag laatst ook een... is even wat anders, maar... zag ik dat jongeren een soort van oplossing hadden voor ouderen in die tehuizen. Omdat die graag van die...
Dat is Maya VR volgens mij. Ja. Heel
dacht
cool.
Dacht ik ook van, hey, vet. En dat is ook wel echt zo'n metaverse NFT ding project misschien wat het wordt.
En wat, absoluut. Wat doet dat project?
Nou jij onderbrak me, Wout, dus vertel.
Nou, ik vind het zelf echt een fantastisch project. Want wat je natuurlijk ziet in die oudere thuis. Sommige mensen die hebben gewoon niet meer de kracht om op te staan. En wat zij doen, ze gaan met VR-brillen gaan ze daar langs. En dan lopen ze gewoon vanuit hun stoel lopen ze door het Rijksmuseum heen. En je ziet echt dat ouderen op een gegeven moment die zetten die bril af. En die zijn gewoon helemaal geëmotioneerd omdat ze niet weten wat ze meemaken. Dus ik vind dat echt prachtig.
Mooie use case voor VR behalve gamen en entertainment.
Ook. Absoluut, ja.
Making the world a better place.
Yes.
Zeker.
Dat is eigenlijk wat we willen, toch? En dan komen we eigenlijk ook een beetje terecht bij deze vraag. Van, weet je, er zijn hele goede dingen die je zou kunnen doen met bijvoorbeeld VR. En misschien maak je dan van sommige objecten in die metaverse maak je dan een NFT van. Maar er zijn ook dingen waarvan we zeggen, nou, hè, moeten we dat nou hebben? Moet dat nou per se een NFT zijn? Dus... Wout, hoe herken ik nou een NFT-flop of een soort van scam in die NFT-space? Hoe herken ik dat?
Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, allereerst is het belangrijk altijd te kijken, hebben ze een website? En ik begin altijd met kijken naar het team. Van hoe ziet dat team eruit?
Ja, als je Vasco Rauw in het team ziet, moet je het echt heel snel vermijden. Maar daarnaast, ga verder, sorry.
Ja, dan kijk ik altijd naar hun ervaring. Wat hebben zij in het verleden gedaan? Zitten ze al lang in die NFT-space of zitten ze überhaupt lang in de kunst? Ik investeer zelf dus meer in kunst. Daarnaast is ook de roadmap ontzettend belangrijk. Hoe gaat die eruit zien? En ik zou ook altijd de socials in de gaten houden. Wat gewoon ontzettend belangrijk is in deze spaces. Discord en Twitter. Ziet het er legit uit? Hebben ze mensen in het netwerk die herkenbaar zijn? Dus dat zijn eigenlijk wel een beetje aspecten waar ik vaak naar kijk. Maar ja, dat is zeker belangrijk. Lees je ontzettend goed in voordat je iets koopt.
Inderdaad, kennis. Dus eventjes de puntjes van Wout. Wout zegt, 1. Bekijk of ze een website hebben. Kijk naar het team. Heeft het team ervaring? Dan wel in de kunstwereld of dan wel een technische achtergrond. Dat ze echt weten wat ze aan het doen zijn. Hoe ziet die roadmap er dan uit? Dus hebben ze echt de doelen die ze willen behalen? En als laatste, je sociale contacten. Zorg ervoor dat je met mensen in contact blijft. Die je op de hoogte kunnen houden van de actualiteiten. En of er niet stiekem, toch een paar scammers in het project zitten. En van die shillers, dat moet je ook. Dus hou de socials in de gaten. Twitter, Discord, et cetera.
Ja.
Ja, Riva, wat vind je hiervan?
Ik heb veel geleerd. Veel duidelijke antwoorden. En ik vind NFT's ook... Voor mij was NFT's altijd echt een heel abstract concept. En waarom zou je dat nou weer willen? Maar ik hoop dat de luisteraars nu wel iets... toch tangibles, iets
tastbaars, ja.
Iets tastbaars hebben gekregen van, oh, NFT's, it makes sense now.
En dat is wel grappig, hè? Ja. De NFT-wereld tastbaar maken. Per een pad. Maar misschien moeten we ook aan Jan-Willem eventjes vragen van, ja, hoe verstandig zou het nou zijn om NFT's te kopen, weet je wel? Ik denk dat hij daar misschien wel meer, ja, raad in kan geven of zo. Dus wat we gaan doen, is we gaan Jan-Willem weer eventjes bellen. En dat is onze beleggingsadviseur van een grote bank. En dan kun jij misschien die vraag eventjes aan Jan-Willem stellen, Riva.
Oh ja, en ik moet ook confessen. Ik heb, ik weet niet of jij dat hebt meegekregen, maar Raoul wil dat ik... ik drink heel veel bubble tea. En hij wil dat ik mijn bubble tea geld ga investeren. Zodat ik, zeg maar, een financieel potje ga opbouwen voor de toekomst.
En daarvan NFT's op Altie kan kopen.
Ja, precies, precies, precies. Maar ik heb deze week, Raoul, ik heb 2 keer helaas bubble tea gekocht. En het waren geen kleine bobbeltjes, het waren grote bobbeltjes. En ik heb sojamelk erin gezet.
Ai boy.
Sorry man.
Ai boy.
Ik moet eerlijk zijn met de luisteraars. I gotta keep it real.
Ja, nee, ik ben blij dat je real bent, maar die... Oh. En het was mierzoet, ook niet goed voor je tanden. Gelukkig heb je een mooi gebit, maar...
Dankjewel.
Dat ga je niet volhouden op die manier, hoor.
Ik zal deze week... Vanaf deze week ben ik weer gewoon strikt aan mijn dieet. Geen bubble tea meer.
Oké. Okay.
Heel goed.
Nou, ja. Weet je wat? We gaan Jan-Willem bellen. Hallo, Jan-Willem?
Hey, Raoul, Riva.
Hey, Mr. John Williams. Hoe is het?
Ja, goed, mannen, goed. En jullie ook?
Ja, gaat uitstekend. Maar we hebben natuurlijk weer wat vragen. Riva, jij wilde wat vragen, volgens mij, over NFT's?
Als eerste, I got a confession to make. Ik weet niet of dat de R. Kelly line is. Maar ik moet weer mijn excuses aanbieden. Of nog een referentie, zoals Johan Derksen weer. Ik heb weer... bubble tea gekocht. Raoul heeft me net al een beetje erover aangesproken. Jan-Willem, vergeef mij. We gaan ook snel door, zodat jij me niet de grond in kan stampen hierover. Dus ik heb nu een beetje geleerd over NFT's en dat ik in de toekomst een beetje moet kijken naar bepaalde NFT's projecten en wat voor effecten dat heeft op mijn portfolio. Maar is het ook goed dat ik kijk naar NFT's en vooral voor de voordelen die het biedt, zoals bijvoorbeeld bij de Bored Ape Yacht Club, dat ik op een superjacht kan chillen met mooie dames en heren misschien? Of is dat gewoon een afleiding die ik moet vermijden?
Nou, goede vraag. Allereerst, je praat eroverheen, maar ik heb het echt goed gehoord. Laten we maar hopen dat je richting het einde van de afleveringen, dat je dan toch uiteindelijk een beetje bent afgekeken. Maar goed, voor deze keer zie ik het toch nog een keer door de vingers. Ja, wat betreft jouw vraag, kijk, op dat gebied, ik ben geen NFT-expert, maar wat ik wel ook altijd kan zeggen met dit soort alternatieven, dat het belangrijk is dat je begrijpt waar je in investeert. Hè. Dat je onderzoek hebt gedaan en weet wat is het nou hetgeen wat ik ga kopen. Want wat er ook qua straat aan zit, is het altijd goed wanneer je in dingen investeert, wanneer je zaken hoort, of nou in aandelen of in andere assets is. Dat je ook zelf weet wat je uiteindelijk doet en wat het ook kan gaan doen en wat ook de risico's daarvan zijn. Want uiteindelijk zitten aan alle assets zitten bepaalde risico's en het is altijd belangrijk dat je zelf altijd op de hoogte bent van dit soort risico's. Dat wanneer het tegenvalt, dat je dat wel zo op ingecalculeerd. En dat je ook, wanneer je assets weer verdeelt, dat je dat op zo'n manier doet. Dat je niet al jouw kaas of brood of wat dan ook op één ding zet. Maar dat je dat ook daarin goed verdeelt om ook dit zo goed te managen.
Oké, duidelijk. Dus niet allemaal eieren in één mandje zetten. En dan in hoeverre is het dan handig om in alternatieve assets te investeren zoals kunst, horloges of misschien die Rolex of die Patek Philippe?
Nou, altijd leuk ook sowieso om dat te kopen. Ja, maar uiteindelijk denk ik dat eigenlijk weer terugkomt tot hetgeen ook wat ik net ook aangaf. Hè. Als je zulke dingen investeert, doe je research, weet je. Weet wat je gaat doen. Als je een horloge wilt kopen, zoek dan uit hoe dat in zijn werk gaat. Hè, wat uiteindelijk ook die waarden zijn en ook wat dan ook. En dat eigenlijk ook voor alternatieven werkt dat gewoon hetzelfde. En uiteindelijk, het is altijd goed, we hadden het vorige week ook over correlatie. Er zijn natuurlijk bepaalde alternatieven die ook een andere correlatie hebben met aandelen. Wat uiteraard ook prima is. Maar zoals gezegd, hou altijd in de gaten hoe je die verdeling van je portefeuille uiteindelijk doet. En dat het uiteindelijk ook past bij hetgeen dat je wilt. Want aan het begin heb jij een plan gemaakt. Heb je gezegd, nou dit wil ik uiteindelijk met dit geld kunnen doen. Voor zo lang wil ik het kwijt zijn. Dat het uiteindelijk ook daar binnen past.
Ik denk zoals altijd weer hele duidelijke antwoorden, hè, Raoul?
Uitstekend. Echt, Jan, ik ben zo blij met jou. Riva, ik hoop ook dat jij hier wat aan hebt.
Ik ga weer terug op mijn dieet. Geen bubble tea meer.
Geen bubble tea meer, alsjeblieft. Jan Willem, super bedankt. En we spreken elkaar weer over 2 weken.
Alright.
Yes, man, geen probleem. Spreken jullie.
En ik heb nog een laatste vraag eigenlijk. Ik zie vaak op Instagram zie ik van die projecten voorbij komen. Ook zoals van die voetballers die vooral projecten promoten die ook wel een beetje utility hebben. Zou ik me daarop moeten focussen? Of moet ik meer focussen op wat jullie doen? Bijvoorbeeld echt de kunstenaars die digitale kunst in de wereld willen brengen.
Ja, goede vraag. Ik denk niet dat je het op het een of het ander moet focussen. Ik geloof zeker dat er ook van die projecten die er voorbij ziet komen, dat er goede projecten tussen zitten. Maar daarbij is het dus heel belangrijk. Dus dat je echt kijkt naar die roadmap, naar het team. Even goed research wat je er daadwerkelijk voor terugkrijgt. En daarnaast, als je zelf de digitale kunst mooi vindt, dan is dat natuurlijk ook iets om te kunnen investeren. Dus ik zeg niet dat je het een of het ander moet doen. Maar het is belangrijk dat je gewoon altijd goed inleest. Dus aan de ene kant bij het team en bij de roadmap. En aan de andere kant kijk ik zelf altijd naar het verhaal van de kunstenaar. En wat is het verhaal achter het werk wat hij uitgeeft.
Do your own research.
Dus. Do your own research, yeah. Absoluut.
Ja, en zorg ervoor ook dat je een beetje help krijgt. Want als je niet weet hoe je moet researchen, stuur gewoon een mailtje dan ook. Maar daar komen we straks op terug. Riva, afsluitend. Wat is het belangrijkste wat je vandaag hebt opgestoken? Want Wouter heeft een hoop verteld.
Vandaag heb ik vooral geleerd wat een NFT echt is. En dat is een digitaal eigendomscertificaat. Maar om het voor mij nog simpeler te maken, dacht ik altijd van, stel je voor je koopt een Rolex, maar je krijgt een Rolex zonder doos en papieren erbij. Ja. Dan kan je heel moeilijk bewijzen dat het een echte Rolex is. Dus wat is die NFT eigenlijk? Dat zijn die papieren die je erbij krijgt van, kijk, deze Rolex is echt. Hij is hier gebouwd, hij is uitgegeven door Rolex. En misschien ook een papiertje erbij dat jij het hebt gekocht. Zo zie ik de NFT. Dus dat het echt een eigendomscertificaat is van een digitaal object.
En dat is leuk dat je het zegt, want volgens mij doet Patek Philippe, die doet dat al. Die zijn al bezig volgens mij om inderdaad hun watches vast te leggen op de blockchain door middel van NFT's. Dus,
ja, ik weet toevallig dat VID dat ook heeft gedaan met Amsterdam Vintage Watches. Dus Ik, Riva?
I'm onto something.
Hey, you're onto something, man. And I love it. Wout, ontzettend bedankt voor alle wijze woorden. Ik weet zeker dat de luisteraars hier wat aan hebben gehad. Jeetje, huh? Ik weet zeker dat de luisteraars hier wat aan hebben gehad. Na het luisteren denk ik zo van dat je denkt, nou, weet je, wat Wouter heeft gezegd, super waardevol, maar ik zit met nog veel meer vragen. En die wil je misschien stellen. Nou, dat kan. Als je een vraag hebt, stel hem dan alsjeblieft op Instagram. Stuur een DM. Ik reageer supersnel. En anders kun je ook een mailtje sturen naar cryptotakkies@de-stroom.nl. En dan ga ik alles voor je uitzoeken. En anders doet Riva het wel.
Ja, zeker. Zeker. NFT Master ben ik nu geworden.
De NFT Master.
Yes, sir.
Wouter Kloosterman, thank you very much.
Dankjewel, mannen, dat ik vandaag aanwezig mocht zijn. Ik vond het ontzettend leuk en ik hoop dat ik nog een keer terug mag komen.
Zeker.
Zeer zeker.
Gezellige podcast. En dan nu moet jij schreeuwen wat het allerbelangrijkste is. Mensen, ik doe het wel vandaag.
Ja,
mensen, geef ons 5 sterren op je favoriete podcastplatform, streaming app. Op Spotify 5 sterren, iTunes 5 sterren, overal 5 sterren. Niet 4,5, maar 5. En deel dit met je familie, deel dit met je moeder, je vader, je tante, je nicht, je buitenvrouw, je ex. Deel het met iedereen. En
we out.
Thank you. Bye bye. Ciao.